En op het moment dat je krachttraining doet, maar ook duurtraining, dan gaat het lichaam een groot percentage van die eiwitten gebruiken om te gebruiken voor de opbouw van spieren.
Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast Voedingspraat. De podcast waarin ik, sportdiëtist Esther van Etten, in gesprek ga met andere experts uit de voedingswereld. In deze aflevering ga ik wederom in gesprek met een goede collega Tjeu Maas. Tjeu is ook sportdiëtist en als docent onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tjeu, goedemorgen.
Goedemorgen Esther.
Daar zijn we weer.
Yes.
Wij zijn gewoon een heel succesvol duo, Tjeu. Dat wist jij nog niet, hè?
Nee.
Nee, ja, onze podcast van vorig jaar over krachttraining, die is gewoon het meest beluisterd van alle afleveringen. Er is dus blijkbaar veel animo en ook veel belangstelling voor. Dus we gaan het vandaag hebben over eigenlijk een verlengstuk van krachttraining. En dat is eiwitten. En jij bent daar ook echt in thuis, hè, in het onderwerp.
Ja, ik vind het erg interessant om erbij te houden. Niet alleen in de context van krachttraining, maar ook in andere contexten van sport en gezondheid. Ja, ook eiwitten bij duursport, eiwitten bij mensen die bijvoorbeeld op een IC-afdeling liggen.
Ja.
En dan in combinatie met spieractivatie of juist mensen die een operatie ingaan. En hoe kun je ervoor zorgen dat ze sterk een operatie ingaan en daardoor ook beter eruit komen? En daar lijken eiwit en krachttraining ook weer een rol bij te spelen.
Dat is ook een mooie doelgroep, hè? En een grote doelgroep ook, denk ik.
En ook steeds relevanter, want mensen worden steeds ouder, hebben een grotere kans om ziek te worden, een operatie te krijgen. En we willen, wanneer ze een operatie uitgaan, dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven.
Mm-hmm.
Ja, en het lijkt dat training en voeding daar een belangrijke rol in kan spelen.
Nou ja, dat is natuurlijk iets wat wij eigenlijk al wel dachten. Maar het is mooi als dat ook weer door onderzoek wordt bevestigd. En fijn, ja, het lijkt mij ook heel mooi om daarmee te werken, Tjeu. We gaan het vandaag dus hebben over die eiwitten. En ja, je kunt er natuurlijk heel veel over zeggen. En er wordt ook heel veel over gezegd. Zowel zinnige dingen als onzinnige dingen. Hoe sta jij er altijd in, Tjeu, als je weer van dat soort rotzooi voorbij ziet komen? Maak je er niet zo druk om?
Ik vind het lastig, want aan de ene kant lijkt er dus interesse te zijn voor het onderwerp.
Mm-hmm.
En vaak in die onzinnige boodschappen, dan zit er een hele grote kern van waarheid in. Alleen dan de laatste zin of het laatste stukje van iets wat wordt verteld, ja, dat slaat dan helemaal nergens op.
Nee, dat hoor ik vaak.
En dat is lastig. Terwijl in de basis, wanneer je normaal gezond eet, wat meer eiwitten eet als sporter, fitness of krachtsporter, dan ben je er eigenlijk al.
Ja.
De meeste sporters die hebben een verhoogde energiebehoefte, doordat ze veel fysieke activiteit plegen.
Mm-hmm.
En wanneer we die energiebehoefte dekken met fatsoenlijke voedingsmiddelen en meer aandacht besteden aan eiwitten, dan krijgen ze voldoende eiwitten binnen.
Ja, maar dat is vaak natuurlijk een boodschap die niet heel erg verkoopt. Ik wilde deze aflevering graag met jou maken, Tjeu. Allereerst omdat je er gewoon heel veel over weet. En ik wilde ook gewoon heel graag al die zin en onzin vandaag aankaarten. En dat als de luisteraar deze podcast luistert, dat hij echt een goed handvat heeft om eiwitten wel of niet te gebruiken. Hoeveel heb je nodig? Waarom zou je ze nodig hebben? Nou, dat leek mij goed om dat met jou te bespreken.
Oké. Okay.
Ja, dus daar gaan we, Tjeu. Waar ik mee zou willen beginnen is het feit, hoe werkt een eiwit? Dus je drinkt een glas melk of je neemt een bak yoghurt of kwark. Wat gebeurt er dan? In het lichaam wordt dat verteerd en dat worden dan losse aminozuren. En die aminozuren kunnen dan weer spiermassa worden. Dat is toch wonderbaarlijk?
Maar alleen, daar moet het wel een route voor afleggen.
Precies. Dus kun jij ons meenemen in die route van yoghurt naar spier? Stap 1.
Je eet een half liter yoghurt. Daar zit 20 gram eiwit in.
Ja.
Of 200 gram kwark. Er zitten trouwens twee verschillende soorten eiwitten met name in yoghurt, kwark, melk. Dus de ene is caseïne-eiwit.
Caseïne.
Wordt een langzaam eiwit genoemd. En het andere eiwit is wei-eiwit. En dan wordt doorgaans een snel eiwit. Allebei die eiwitten zijn van hoge kwaliteit.
Ja.
Die eiwitten die bestaan uit aminozuren. Er zijn in totaal 22 aminozuren die nuttig zijn voor het lichaam. Die aminozuren die kun je op een bepaalde manier aan elkaar knopen. En dan krijg je een eiwit.
Even terug. Als je yoghurt of melk of kwark eet, je hebt dan dus die caseïne en die wei. Het verschil is dus dat wanneer je het bijvoorbeeld in een kommetje legt, in een theedoek, dan hou je vocht over en je houdt dat dikkere spul over. En dat de ene is meer wei en de ander, daar zit meer van dat caseïne in, toch?
Ja, je legt prima uit. In de kaasindustrie wordt er bijvoorbeeld gebruik van gemaakt. En ze gooien rauwe melk in een grote ijzeren ton. Doen ze stremsel bij. Dan gaan de caseïne-eiwitten die gaan stremselen. Die gaan naar elkaar klonteren. En het wei, oorspronkelijk was er vaak een afvalproduct. Daar zitten dan met name de wei-eiwitten in. En in de kaas zitten de caseïne-eiwitten.
Ja, en je zegt de een is langzaam en de ander is snel. En dat ligt aan de opname in je systeem.
Ja, dat is afhankelijk van de snelheid waarmee het eiwit wordt verteerd. Dus ons spijsverteringsstelsel heeft wat meer moeite om caseïne af te breken tot de individuele aminozuren.
Ja.
Dus ons spijsverteringsstelsel die breekt elke koppeling tussen de aminozuren breekt het af. En dan hebben we op een gegeven moment vrije aminozuren in ons spijsverteringsstelsel. Die kunnen opgenomen worden.
Ja, dus tot losse lege blokjes, zo noem ik dat altijd in de praktijk.
Yes, ja.
He, dus we hebben allemaal verschillende kleuren losse lego blokjes. En dat zijn er 22. Dat zijn die 22 aminozuren.
Ja, en in sommige eiwitten komen alle 22 aminozuren voor. In andere eiwitten komen andere aminozuren voor. En die aminozuren die kunnen we nog verdelen in essentiële aminozuren, niet-essentiële aminozuren en semi-essentiële aminozuren. En dan de eiwitten van een hoge kwaliteit, die hebben dan weer veel essentiële aminozuren.
Dus je hebt voedingsmiddelen waar eiwitten in zitten.
Ja, dus op het moment dat een eiwit veel essentiële aminozuren bevat, die ook nog in een verhouding zitten, die lijkt op de verhouding van aminozuren in onze eigen lichaamseiwitten, dan spreken we van een hoge kwaliteit eiwit. En dierlijke eiwitten, met uitzondering van collageen, de meeste dierlijke eiwitten zijn van hoge kwaliteit.
Dan hebben we dus die losse legosteentjes, die losse aminozuren. Hoe wordt dat dan spierweefsel?
We drinken een glas melk. Die eiwitten in dat glas melk worden afgebroken tot losse aminozuren.
Yep.
Die aminozuren die komen terecht in de darmcel. Die darmcel die geeft het af aan het bloed. Nu is het wonderbaarlijke. Van die 20 gram eiwitten wordt rond de 50-55% van die eiwitten wordt door het spijsverteringsstelsel zelf gebruikt. Voor opbouw van darmweefsel, voor opbouw van leverweefsel. En die lijkt wel variabel te zijn. Dus op het moment dat je minder eiwitten eet, dan wordt er een kleiner percentage gebruikt door het maag-darmstelsel zelf.
Ja.
En komt er meer beschikbaar voor de rest van het lichaam.
Okay.
Dus dat is geen vast gegeven, die 50%, die lijkt variabel te zijn. Op het moment dat je meer eiwitten gaat consumeren, dan neemt het maag-darmstelsel er ook een grotere hap uit.
Okay, dus die past zich dus aan.
Ja.
Oh,
ja.
Jeetje. Dat is toch ook kundig?
Ja.
Ja. Oh jee. Nou ja, het is ook alweer kundig dat je erachter komt, vind ik ook alweer. Maar dat is meer mijn verwondering altijd over het menselijk lichaam. Dus in principe is dus de helft van het hoeveelheid eiwit die je eet, wordt gebruikt door je spijsverteringsstelsel.
Want hij heeft een hele hoge turnover rate, zeg maar, het spijsverteringsstelsel.
Mm-hmm.
Dus er gaan cellen verloren en daarmee eiwitten verloren. Of niet helemaal verloren, daar kom ik misschien straks nog op terug. Want het lichaam kan heel erg goed zijn eigen eiwitten recyclen. Maar een deel van de eiwitten uit de voeding, die wordt dus direct gebruikt door het spijsverteringsstelsel en komt niet beschikbaar voor de rest van het lichaam.
Goed, dan gaan we weer door. Dan is dat een gegeven. En dat gegeven is dus dat het lichaam daar, het spijsverteringsstelsel past zich aan. De rest is geschikt voor andere delen in het lijf.
Precies, dus dan houden we ongeveer 45% houden we dan over.
Ja.
Een groot deel van die 45% die wordt ook gewoon gebruikt voor energieproductie. Dus om ons lichaam van calorieën te voorzien.
Ja.
En ongeveer zeg maar 10% wordt gebruikt voor de opbouw in spierweefsel.
Okay, dus van alle eiwitten die we binnenkrijgen, uiteindelijk blijft 10% ervan over, van die hoeveelheid die je tot je neemt. En dat wordt gebruikt voor de opbouw van spierweefsel.
Precies.
Dat,
ja.
dat is niet veel.
Nee, dat is niet veel.
Althans, het klinkt niet veel. En misschien zeg jij, ja, het is, had je kunnen zeggen, het is wel heel veel, maar het klinkt weinig.
Het is hetgeen wat het lichaam nodig heeft. Dus je doet weinig op een dag. Je hebt weinig fysieke, weinig krachttrainingsactiviteit of weinig duurtrainingsactiviteit. Dan heeft het lichaam wat minder eiwitten nodig in die spier. En dan kan het misschien nog zelf zakken onder die 10-11%.
Ja.
En op het moment dat je krachttraining doet, maar ook duurtraining, dan gaat het lichaam een groot percentage van die eiwitten gebruiken om te gebruiken voor de opbouw van spieren.
Ja, dus dan is dat niet meer 10%. Maar waar moeten we dan aan denken, Tje?
Ja, dan is het ook geen aardverschuiving. Maar dan zou het bijvoorbeeld 12-13% kunnen zijn.
Oh ja. En dat is eigenlijk dus waar de hele industrie mee bezig is. Met die extra 2-3% dan.
Ja.
Als je het even heel plat beschrijft.
Op zich, de percentage dat dan voor spier eiwitopbouw wordt gebruikt, dat gaat dan omhoog door de combinatie van training en eiwitten. Mm-hmm. Als je geen training doet, dan heb je ook niet extra eiwitten nodig.
Nou.
Dus als je de hele dag op de bank blijft liggen en je denkt van nou, ik ga toch naar 1,6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht toe voor een dikkere biceps, dan krijg je alleen maar een dikkere buik.
Helder.
Als je niet in energiebalans bent. Dus het moet een trainingsprikkel zijn om iets met die voedingseiwitten te doen.
He, voor opbouw van spiermassa heeft het lichaam, houden we die 10% eiwitten over, zeg maar. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Als je dan meer gaat trainen, komt dat op 12-13% uit. We komen zo aan op de hoeveelheden die we dan zouden kunnen adviseren. Hè? Maar stel je voor, je hebt dan die kwark gegeten. Dat is dan omgezet naar aminozuren. Er wordt een deel, een heel groot gedeelte, komt dus bijsverteringsstelsel terecht. Dan hou je nog 10% over voor echt die spiermassa. Dan komt het dus vanuit die darmen, gaat het naar je bloed. Dan zit het in je bloed. En dan, wat gebeurt er dan, Tje?
Ja, dan zitten die losse aminozuren die zitten in het bloed. Dat bloed stroomt langs de spieren. En afhankelijk van de behoefte van die spier, pakt die spier aminozuren uit het bloed. En op basis van een instructie in die spiercel worden van die aminozuren dan weer eiwitten gemaakt.
En heb je ook al die, want we hadden het net over 22 van die aminozuren. Heb je ze dan ook alle 22 nodig om een nieuwe spierweefsel te maken? Hoe werkt dat, Tje?
Dat ligt aan het soort eiwit dat je wil maken. Bijvoorbeeld spiereiwit. En spiereiwit is ook weer een verzameling eigenlijk van allemaal verschillende soorten eiwitten.
Ja.
Maar laat nu even hebben voor de eiwitten die ervoor zorgen dat je meer spiermassa krijgt. En dan gaat het over de eiwitten myosine en actine. Dat zijn onderdelen van een skeletspier die zorgen voor de daadwerkelijke contractie, voor de samentrekking.
Ja.
En als je meer spiermassa wil hebben, dan is vooral belangrijk dat die contractiele eiwitten, dus actine en myosine, meer worden aangemaakt. Die eiwitten, ik weet niet precies wat de precieze aminozuur samenstelling is, maar je hebt daar wel essentiële aminozuren voor nodig.
Ja, en dat zijn?
Dat zijn er 9. Ik kan ze allemaal opnoemen, maar dat wordt denk ik een heel saai verhaal. Maar
noem ze maar even lekker op, vind ik wel leuk zo'n rijtje.
Ja, we hebben histidine, isoleucine, leucine, lysine. Lysine is dan weer een bekende aminozuur in collageen.
Ja.
Methionine, fenylalanine, threonine, tryptofaan en valine.
Heel goed.
Dat zijn de 9 aminozuren.
Ja. Nou,
daar heb ik toch nog iets aan om ze een keer uit mijn hoofd te hebben geleerd.
Ja, precies. En die hebben we allemaal nodig voor de opbouw van, uiteindelijk ook voor dus die myosine en actine.
Ja, precies. En de lever. Die kan van die essentiële aminozuren kan die ook weer andere aminozuren maken. Dus misschien zijn er ook andere aminozuren nodig voor actine en myosine.
Ja.
Maar dat kan die doen op basis van die essentiële aminozuren.
Precies. Nou, en als je dus iets eet waar die essentiële aminozuren in zitten, dan komt dat in je bloed ook terecht uiteindelijk, hè, door die vertering. En dan pakt het lichaam op wat hij nodig heeft.
Ja, en op het moment dat je training doet, krachttraining, maar ook duurtraining, dan is die spier ontvankelijker voor opbouw. Dus dat noemen we het anabole venster, wordt dan wel genoemd. Hè? En daar komt dan het idee vandaan van nou, als je hebt getraind, dan moet je binnen een half uur een eiwitshake in naar binnen gieten, want anders dan is je kans voorbij om spiermassa op te bouwen.
Ja. Moeten we die meteen al beantwoorden? Dat, of dat wel of niet zo is?
Maar misschien is het nog even goed om de nuance aan te brengen dat als we het hebben over spiereiwitopbouw, dan denken heel erg veel mensen terecht dat het dan gaat over dikkere spieren krijgen, meer contractiele eiwitten, dus meer van de myosine en actine.
Ja.
Maar spiereiwitopbouw kan ook betekenen dat er niks verandert in spiermassa, maar dat de spier bijvoorbeeld meer mitochondriën maakt. Zoals bij een duuratleet belangrijk is. De mitochondriën zijn de energiefabriekjes van de spier.
Ja.
Ja, je weet allemaal hoe een getalenteerde duursporter eruit ziet en hoe een bodybuilder eruit ziet.
Ja.
Die duursporter die gebruikt die eiwitten vooral om meer mitochondriën te maken, om meer bloedvaartjes te maken tussen de spieren.
Mm-hmm.
En je ziet niet direct dat aan de lijf van een duursporter dat daar heel erg veel gebeurt in die spier.
Nee.
Maar daar is wel degelijk sprake van spiereiwitopbouw en spiereiwitafbraak. Net zoals bij een
krachtsporter.
Ja. En wanneer we het hebben over spiereiwitopbouw, dan hoeft dat niet per se te betekenen dat iemand direct heel dikke spieren krijgt. Want die spiereiwitopbouw die bestaat uit veel meer eiwitten dan alleen maar die, noem maar even plat, spiermassa-eiwitten.
Ja, helder. Dus waar gaan we ons op focussen? Gewoon op beide groepen? Als we het dan hebben over eiwitten. Ja, hè? Want ik denk dat de meeste mensen, als ze denken aan eiwitten, denk ik aan groter worden dan spieren.
Ik denk dat daar ook de meeste interesse ligt.
Ja.
Maar het is wel goed. Stel, iemand zou geïnteresseerd zijn in het lezen van een studie over eiwitten.
Mm-hmm.
Dan staat daar vaak de term MPS in.
Ja.
En MPS staat voor Muscle Protein Synthesis.
Ja.
Dus spier-eiwitopbouw. En dan staat vaak de term in MPB. En die MPB staat voor Muscle Protein Breakdown. Wanneer je traint, gaan allebei omhoog. Spier-eiwitopbouw, spier-eiwitafbraak gaan allebei omhoog.
Ja.
Dus worden spier-eiwitten afgebroken en spier-eiwitten opgebouwd.
Dat is een continu proces, hè?
Dat is een continu proces. Dat is, als je zit in een stoel, gebeurt het. Als je aan het sporten bent, gebeurt het. Na sporten gebeurt het, maar na training nemen allebei die processen nemen toe.
Mm-hmm.
Op het moment dat je dan eiwitten consumeert, gaat MPS krijgt nog een tikje erbij. Dus die gaat nog wat meer omhoog. En MPB gaat iets omlaag. Waardoor je netto
meer
spiereiwitten opbouwt.
Ja.
En als je dat dan consistent blijft doen.
Ja.
Dus 3 keer in de week krachttraining doet of 3 keer in de week duurtraining doet, dan wordt er steeds iets meer opgebouwd. En dus netto wordt er steeds iets meer opgebouwd, waardoor je over de lange termijn een beter uithoudingsvermogen krijgt. Meer kracht opbouwt, dikkere spieren krijgt.
Ja, meer spiermassa, meer opbouw. Maar in de regel, over hoeveel gram over hoeveel spreken we dan, Tje?
Ja, als je krachttraining doet, stel je hebt nog nooit een gewicht gezien en je begint met krachttraining, dan word je de eerste 8 weken word je fors sterker, alleen er wordt nog heel erg weinig extra spiereiwit opgebouwd.
Mm-hmm.
Na die 8 weken, dan denkt die spier van ja, met de hoeveelheid spiermassa die we nu hebben, kunnen we niet meer kracht leveren. Het lichaam is heel erg efficiënt, dus die gaat als meer spiereiwitten opbouwen als het echt nodig is.
Ja.
En na die 8 weken dan begint de spiermassa opbouwen, zeg maar. En dan wordt er ongeveer in het eerste jaar, als je goed je best doet, fatsoenlijk eet, niet al te veel drinkt in het weekend en consistent bezig blijft, dan kun je in het eerste jaar zou je 10 kilo spiermassa op kunnen bouwen.
Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel sporters die niet 10 kilo in spiermassa willen aankomen. Of misschien wel al de eerste stap hebben gezet en nu blijven trainen en het gaat veel langzamer. Wat gebeurt er dan in de tweede fase? Als je die hele grote eerste stap hebt genomen, hoe gaat het dan in die tweede fase qua opbouw?
Ja, die opbouw gaat steeds langzamer. Want het lichaam blijft een hele efficiënte machine. En zeker wat betreft opbouw van spiermassa. Dus het moet uitgedaagd worden om meer massa op te bouwen. Aan de ene kant zul je zwaarder moeten gaan trainen. Misschien een langere sessie. je trainingsvorm nog beter moeten bekijken, nog beter moeten programmeren. Ja, dan gaat het steeds langzamer en wordt het ook een dun lijntje.
Ja.
Op een gegeven moment wordt het een heel dun lijntje, want als je te veel doet, dan raak je geblesseerd, overtraind en kun je niet trainen en val je terug. Als je net niet genoeg doet, blijf je op hetzelfde niveau en dan wordt het steeds lastiger.
Training is dus ontzettend belangrijk als we het dan hebben over spiermassa. Daarnaast ja. hebben we natuurlijk de voeding en daar gaan we deze aflevering verder op in. Want hoeveel geld er wel niet wordt verdiend aan eiwitten? We noemen het tegenwoordig ook alleen maar protein. We weten nu de route van melkkwark naar je spiermassa. Ja, dat vergt al heel veel kennis, vind ik altijd maar. En het is ook heel wonderbaarlijk hoe het lichaam eigenlijk zelf dat monitort. En dat wij het met training en voeding kunnen sturen. Maar dan gaan, we naar de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Hè? Want die staat voor een Nederlander op, die niet sport, in de basis op 0,83 gram per kilogram lichaamsgewicht. En dat,
klopt.
En dat kan dan opgevoerd worden naar 2,2 gram per kilogram lichaamsgewicht voor de bodybuilders, de echte krachtsporters. En die zitten waarschijnlijk nog wel hoger. Laten we beginnen met de basisaanbeveling, hè? Die 0,83 gram. Het wordt dan per kilogram lichaamsgewicht gedaan. Is dat niet te laag? Als je het hebt over we breken continu af en we bouwen op, dat voldoende is voor het behoud van spiermassa?
Er zit wat nuance in die 0,83 gram. De eerste is die 0,83 gram, die geldt voor volwassenen tussen de 18 en 65 jaar, die niet zwanger zijn, die geen borstvoeding geven, die niet veganistisch zijn en niet vegetarisch zijn. Dus alle volwassenen tussen de 18 en 65 jaar die een gemengd dieet gebruiken, dus zowel vlees, vis, eieren, zuivel eten,
ja.
Daarvoor geldt die 0,83 gram.
Ja, en dan komt
per kilogram lichaamsgewicht.
Ja. En dan komt mijn volgende vraag. Dan kun je zeggen, ik ga uit van het kilogram lichaamsgewicht.
Ja.
Je kunt uitgaan van het gewenste gewicht. Hè? Dus stel je voor, ik weeg 60, ik wil graag naar 65 kilo, het liefst natuurlijk met spiermassa. En ik pak dus die 0,83 keer 65 kilo. Of pak je het gewicht zonder vetmassa. Dus dat je de vetvrije massa pakt, waardoor je natuurlijk weer in lager gewicht uitkomt. Waarom ik dat vraag, Joe, is dat wanneer iemand begeleidt die 100 kilo weegt en wat hoger in het vetmassa zit en die blijft gaan trainen, je gaat dan een keer 1,4 gram eiwit doen, dan kom je echt best wel hoog uit. Heb je dat gewicht nodig of pak je dus het gewenste gewicht? Hè? Dus iemand zou graag naar 80 kilo willen en doe je dan die 1,4 keer 80 kilo. Helpt je?
Ja, stel we hebben te maken met met iemand met een normaal gewicht.
Ja. 75 kilo bijvoorbeeld, ik noem het maar.
75 kilo normaal gewicht. En er lijkt ook geen sprake te zijn van overgewicht of van veel buikvet. Dus normaal gewicht 75 kilo, gezond gewicht, dan nemen we gewoon die 0,83 gram per kilogram lichaamsgewicht.
Dus
ervan uitgaande dat diegene een gemengd dieet eet.
Ja, 0,83 keer 75.
Ja.
Dan kom je uit op 62 gram eiwit. Dat is eigenlijk heel weinig.
En dat komt omdat het lichaam is een perfecte recyclingmachine.
Vertel.
Dus ons lichaam heeft, ja, afhankelijk van lichaamsgewicht, wel of niet veel sporten, heeft tussen de 300 en 400 gram eiwit per dag nodig. Dus het lichaam produceert per dag 300 tot 400 gram eiwitten. Dat komt omdat het lichaam constant eiwitten afbreekt. En die eiwitten die worden afgebroken tot aminozuren. Die aminozuren die komen langs de lever, die komen langs andere weefsels. Afhankelijk van wat het lichaam nodig heeft, maakt het nieuwe eiwitten. Die gooit maar een klein deel van de eiwitten die worden afgebroken, worden ook daadwerkelijk uitgescheiden met afvalstoffen. Een heel groot deel van de eiwitten die het lichaam afbreekt, bouwt het ook weer zelf op.
We zijn een heel mooi recyclingssysteem.
Dus ongeveer 70-80% van de eiwitten die het lichaam zelf afbreekt,
ja,
worden ook weer gebruikt voor de eigen opbouw. Dus het lichaam heeft 300 gram eiwitten per dag nodig.
Ja.
En ongeveer 220-230 gram van die eiwitten worden geleverd door eigenlijk de eigen braak en de opbouw. En we hebben dus ongeveer die 60-70 gram hebben we nodig vanuit de voeding.
Ja, maar als je nou gaat naar de bovenkant van de aanbeveling. Hè? Dus je doet heel veel krachttraining. Je doelstelling om in spiermassa aan te komen. Dan houden de meesten toch wel gauw die 2 gram aan per kilogram lichaamsgewicht.
Ja,
hè? Dus stel je voor, ik weeg 75 kilo en ik zou heel graag naar 85 kilo willen. Dan ga je nog steeds uit 75 kilogram. En dat doe je dan keer 2 en dan kom je uit op 150 gram eiwit.
Ja, en zo heet hoeft de soep niet gegeten te worden. De optimale intake die lijkt 1,6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht te zijn. Ja. Dus ik reken even voor mezelf, hè. Ik weeg 80 kilo. Ik zou dan keer 1,6, dan zou ik 130 tot 128 gram eiwit per dag zou ik moeten eten voor een optimale intake. Bij die intake dan ondersteun ik de opbouw van spiereiwit optimaal.
Maar ja. Er zijn natuurlijk jongens en meiden die veel meer eiwitten nuttigen. Wat wordt daar dan mee gedaan? Hè? Dus ik weet zeker dat er mensen zijn die 3 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Dus die zitten op 225, 250 gram eiwitten.
Ja.
Wat wordt daarmee gedaan? Want het lichaam neemt een bepaalde hoeveelheid op. En meer dan, ja, het is een heel efficiënt systeem, wat ik van jou begrijp. Wat wordt dan met de rest gedaan? Want dat slaat niet op. Wat gaat ermee gebeuren?
Ja, een deel van het overschot aan eiwitten wordt gebruikt voor energieleverantie. Dus wordt verbrand.
Ja.
En wanneer de extra eiwitinname tot een positieve energiebalans leiden, ja, dan worden die eiwitten omgezet in lichaamsvet. Het is een fabeltje dat heel veel eiwitten super schadelijk zou zijn en dat je daarmee je nieren naar de galamiezen zou helpen. Het is niet gevaarlijk. Mm-hmm. Als je verder niks onder de leden hebt wat betreft je nieren, het is niet gevaarlijk.
Nou, je hebt de disbalans natuurlijk dan. Hè? Dus wanneer je hoog in de eiwitten zit, je hebt natuurlijk nog 2 andere voedingsstoffen. Je hebt koolhydraten en vetten. Je hebt ook die koolhydraten weer natuurlijk nodig voor het sporten. En wanneer je, wanneer je krachtsport doet, kan dat wat naar beneden ten opzichte van duursport. Ja?
Lijkt er vooral op dat je voldoende energie binnen moet krijgen om je spieropbouw optimaal te ondersteunen.
En het kan dus ook uit vet zijn?
Kan ook uit vet zijn. En het ligt heel erg aan het trainingsvolume wat iemand draait. Als je een hoog trainingsvolume draait met wat langere sets, nou, dan worden koolhydraten steeds belangrijker. En als je een lager trainingsvolume draait, leun je wat minder zwaar op koolhydraten en zou je ook energie kunnen halen uit vetten. Belangrijk is dat je om spiermassa opbouw voldoende te ondersteunen, wil je genoeg eiwitten binnenkrijgen. Mm-hmm. Je wil een goede trainingsprikkel geven en je wil voldoende energie binnenkrijgen.
Precies, maar die voldoende eiwit, ja, daar bestaan natuurlijk nog steeds heel veel theorieën over en adviezen over. En als je kijkt van, nou, we hebben nu die 0,83 net besproken en de 2 gram. En jij zei nou 1,6, 1,7 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Dat
lijkt spiermassaopbouw optimaal te ondersteunen. En ja, ik zeg expres optimaal, want als je 1,2 eet, dan kan ook nog steeds spiermassaopbouw plaatsvinden. Studies op een rij zetten, dan zien we bij een inname van 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, zien we ook nog steeds spiermassaopbouw. Maar hij wordt optimaal wanneer we meer richting die 1,6 gaan. En wanneer we over die 1,6 gaan, dan lijkt extra eten van eiwitten niet heel erg veel meer bij te dragen aan meer spiermassaopbouw.
Ja, nou ja, je ziet op social media vaak ook wel andere mededelingen. Hè? Dus hoe meer eiwit, hoe beter. Dat kan jij niet terugvinden in de diverse onderzoeken.
Nee, dat zien we niet terug in, dat zien we niet terug in de data. Die 1,6 lijkt behoorlijk stevig te zijn. Om allemaal moeilijk rekenwerk te voorkomen, gaan we naar 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. En wanneer we iets meer eiwit eten, nou, dat zorgt ook voor dat we meer verzadigd zijn. De stofwisseling gaat wat meer omhoog. En wanneer we dan met fatsoenlijke voedingsmiddelen eten, dan is het een win-win situatie. Precies, want dan gaat het de kosten van allemaal vreemde snackproducten.
Ja, je hebt ook heel veel snackproducten in de vorm van extra eiwit. Hè? Want de reepjes vliegen over de toonbank en die zijn echt niet goedkoop. Er zit ook vaak heel veel vet in. Dus het is ook een ontzettend verdienmodel geworden om maar zoveel mogelijk producten met eiwitten te maken. Dan kom ik ook mijn volgende vraag. En dan heb je het ook over de hoeveelheid eiwit per keer. 0,4 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht of ongeveer 25 tot 30 gram eiwit per 3 tot 4 uur. Is dat echt een harde eis of zeg je van nou, de hoeveelheid eiwit per dag is gewoon vele malen belangrijk?
De start is eigenlijk de totale hoeveelheid eiwit per dag. Dan volgt eigenlijk hele lange tijd niks. En dan komt die timing en die timing ligt genuanceerd. Want we zien bijvoorbeeld in onderzoeken dat mensen die een 16-8 schema volgen met time-restricted feeding. Ja. Dus 16 uur niks eten en dan al het eten en 8 uur opeten.
Ja.
Vergeleken met mensen die dat niet doen, die 3-4 keer per dag op gezette tijden maaltijd hebben, dus het traditioneel schema,
ja,
en we volgen de spiergroei bij die mensen, dan hebben die dezelfde mate van spiergroei.
Ja, je ziet geen verschil.
Je ziet geen verschil. En daar zou je wel denken als timing heel erg belangrijk zou zijn.
Om even terug te komen op net, hè, dat als je getraind hebt en je zou aan het hameren bent op, nou, je moet echt na die training je eiwitten nuttigen, dat kun je wel ietsjes rustiger oppakken.
Ja, en er komt eigenlijk van 1 à 2 onderzoeken komt dat vandaan. Hè?
Ja.
En dat wil niet zeggen dat dat onderzoek verkeerd was. Of dat het onderzoek slecht was. Dat is een hele, waren twee hele goede onderzoeken. En het is belangrijk om te weten dat we in onderzoek willen we graag het effect weten van één specifiek voedingsmiddel,
ja,
voedingsstof, mm-hmm, op een bepaald proces.
Ja, om het zo ook controleerbaar te maken.
Precies, om controleerbaar te maken.
Ja.
En zo eten we niet in de praktijk. In de praktijk eten we voedingsmiddelen. In onderzoek willen we graag effect van voedingsstoffen bekijken.
Ja.
Nou, daar is er precieze data, weet ik nu. Volgens mij 2009, 2008 zijn er een paar onderzoeken geweest. Van Moore en van Reta. Twee grote onderzoekers op het gebied van eiwitten en spiereiwitopbouw. En zij hebben gekeken, wat gebeurt er nou als we een grote hoeveelheid eiwit in één keer geven na 4 setjes leg extension? Mm-hmm. Of we verdelen die eiwit over 6 verschillende momenten of 3 verschillende momenten. En ze zagen na 4 setjes leg extension dat het verdelen van eiwitten in zeg maar 3 bolussen van 20 gram tot een grotere spiereiwitopbouw resulteerde dan 2 bolussen van 40 gram.
En die met 20 gram liet het beste resultaat zien.
Liet het beste resultaat zien.
Ja.
En daar zijn we dan mee, of niet wij.
Daar hopen we allemaal achteraan.
Daar hopen we achteraan.
Ja.
Maar belangrijk om te weten is dat in het onderzoek is wei-eiwit gebruikt. En wei-eiwit wordt heel erg snel afgebroken door het spijsverteringsstelsel en komt dus heel erg snel in het bloed terecht. En twee, in dat onderzoek werd leg extensions gedaan. En met een leg extension, ja, dat quadriceps train je daar behoorlijk pittig mee.
Ja.
Maar je quadriceps is maar een beperkte hoeveelheid van totale spiermassa in je lichaam. Een andere onderzoeksgroep die dacht van, hey ja, dit is maar een beperkte hoeveelheid spiermassa. Wat gebeurt er nou met die spiereiwitsynthese op basis van een shake wanneer we meer spiermassa inschakelen?
Dus een totale body workout.
Ja, en ja, toen is er een onderzoeksgroep geweest van McNaughton, heet die zo uit mijn hoofd. En die heeft gedacht van, hé, we gaan 2 verschillende trainingen doen. We gaan een training doen waarbij we het hele lichaam trainen. En in de ene conditie geven we 20 gram wei-eiwit. En in de andere conditie geven we 40 gram wei-eiwit. En wat gebeurt er dan? En toen zagen ze, wanneer ze 40 gram wei-eiwit gaven na de training, dat er meer spiereiwitopbouw was dan bij 20 gram eiwit na de training.
Dus iets heel anders.
Dus iets anders. En als we zouden zeggen van je moet 20 tot 25 gram nemen, 20 tot 30 gram, dan zou het niet uitmaken als je 40 gram zou nemen.
Nee.
Dan zou het tot eenzelfde resultaat leiden. Dat is één.
Dus je hebt die ene onderzoek met krachttraining, met die leg extension. Daar, ja, kwam eigenlijk uit dat je met 20 gram eigenlijk heel het optimale hoeveelheid eiwit tot je neemt om resultaat te krijgen. En bij dat andere, ja, onderzoek, die dacht, ja, hey, dat is maar één deel, dat is maar één klein oefeningetje, zeg maar. We gaan met een groep, ook weer mannen misschien, denk ik.
Ook weer mannen,
ja,
ja.
Met mannen aan de gang, die gaan een totale body workout doen. En toen zagen ze dat het bij 40 gram beter ging. Met 40 gram, ja, eiwit, na afloop, precies, van de training.
Ja, ja, voor de opbouw van spiereiwit. Ja. Dus dat was eigenlijk een nuancering.
Ja.
Van nou, bij een beperkte hoeveelheid spiermassa en wanneer je alleen wij eiwit zou consumeren, dan kun je met 20 tot 25 gram toe. Wanneer je meer spiermassa gerecruiteerd gebruikt in een krachttraining, heb je waarschijnlijk ook meer eiwit nodig. Oké, dat is dus of eigenlijk het tweede resultaat in de lijn van of de timing wel of niet belangrijk is.
Ja.
En ik schets het heel erg zwart-wit. Want als je 3 weken niet eet, dat is ook timingen. En je eet op vervolgens in 1 dag alle calorieën en eiwitten die je nodig hebt, net zoals leeuwen doen, dan zal dat waarschijnlijk niet heel erg gunstig zijn voor het opbouwen van spiermassa. Dus timen doen we allemaal, maar het gaat erom, moet je heel erg om de 3-4 uur eten op een dag,
ja,
om dat te ondersteunen? Of
kun je het ook meer verdelen?
Ja.
Dat je niet per se om de 3-4 uur die 20 of 40 gram eiwit moet nuttigen.
Ja, en vooral het idee van, is het nou echt nodig dat je direct na training een eiwitshake naar binnen tikt?
Nou, is dat zo?
Nee, wanneer je gewoon voldoende eiwitten consumeert, dan lijkt dit weinig extra's te doen.
Dus je kunt die 8 euro gewoon lekker in je zak houden?
Ja, je kunt
en dan ga je lekker naar huis en dan neem je daar je bakje kwark.
Koop je 4 liter kwark voor. Maar het kan bij bepaalde doelgroepen, hè, bijvoorbeeld denk aan ouderen die krachttraining doen, kan het misschien nuttig zijn dat ze om de totale hoeveelheid eiwitinname te verhogen, dat ze een eiwitshake nemen.
Ja, het ligt natuurlijk op alle vlakken genuanceerder dan het vaak wordt verteld. Maar als je sec kijkt en je krijgt voldoende eiwit binnen, dat is in principe eigenlijk al bij 0,83 voor heel veel mensen gram per kilogram lichaamsgewicht. Echt, dan zit je onder de 100 gram eiwit. Dat moet je gewoon met de voeding tot je kunnen nemen. En dan is timing helemaal niet zo dwingend bij heel veel groepen als dat er nu wordt gezegd.
Want als we weer even teruggaan naar die eiwitten, hè, we hebben die wei-eiwitten, die worden heel erg snel
opgenomen. Ja.
Worden snel opgenomen, komen snel in het bloed terecht. Maar dat caseïne-eiwit wordt veel langzamer verteerd. In 2023 is een onderzoek uit van de onderzoeker Trommelen, een Maastrichtse onderzoeker.
Wanneer was dat? In afgelopen december?
Afgelopen december.
Dus dat is gloedje nieuw?
Dat is gloedje nieuw.
En vertel, wat kwam er uit dat onderzoek?
Nou, we hebben jonge mensen krachttraining laten doen. Body krachttraining.
Zaten er ook dames bij?
Daar zaten volgens mij geen dames bij.
Waarom is dat zo? Waarom worden wij nooit meegenomen in dat onderzoeksmateriaal, Tjeu?
Steeds meer trouwens. Ik ben benieuwd vast, maar hij heeft mensen krachttraining laten doen. Full body workout heeft hij laten doen. Dat is krachttraining van alle grote spiergroepen in het lichaam. En vervolgens heeft hij die mensen na krachttraining een placebo drank gegeven. Dus er zaten geen eiwitten in. En in een andere, wanneer ze nog een keer terugkwamen naar het lab, zat er 25 gram melkeiwit in.
Ja.
Dus melkeiwit is caseïne en wei-eiwit, nou, 25 gram. En een derde keer gaf hij ze 100 gram melkeiwit.
Oké, dus hij gaf ze een placebo, 25 gram melkeiwit.
En 100 gram melkeiwit.
Dus dat is wel een heel groot verschil.
Een heel groot verschil. Ja. Hij wilde kijken, 1, zien we vertering van het eiwit?
Mm-hmm.
Dus wanneer we meer dan 25 gram eiwit eten, wordt dan dat eiwit ook nog verteerd? 1. En 2, wat gebeurt er met de spiereiwitopbouw? Nou, wat zag hij? Hij zag dat zowel 25 gram eiwit als 100 gram eiwit wordt verteerd. Dus het verteren van dat 100 gram eiwit
ging ook prima.
Ging ook prima, duurt wel langer, maar dat is ook logisch. Want er wordt ook meer eiwit geconsumeerd. En hij volgde die vertering en die spiereiwitopbouw samen met zijn onderzoeksgroep, volgde die over een periode van 12 uur.
Je hebt gesport. De ene groep nam die placebo, de andere die 25 en de andere 100. Dat wordt na het sporten werd dat zo snel mogelijk opgedronken. En zij volgden dat drankje 12 uur lang.
Ja.
Wat zij zagen dus, het wordt alle twee goed opgenomen. Weet je ook hoe lang dat het verschil is tussen die 25 en 100 gram?
Na 12 uur zagen ze nog steeds dat er eiwit werd verteerd na inname van die 100 gram. Maar dat zagen ze niet meer na die inname van 25 gram. Oh. Dus na 12 uur is het lichaam nog steeds bezig
met die 100 gram
met het
eiwit.
Verteren van die 100 gram eiwit. Dat is 1 wat ze zagen. Verder zagen ze dat consumeren van een grotere hoeveelheid eiwitten op elk van de meetpunten waar ze op hebben gemeten. Dus ze hebben niet alleen maar na 12 uur gemeten, maar ze hebben ook na 4 uur gemeten, na 8 uur gemeten, na 12 uur gemeten. Op elk van die meetpunten zagen ze een grotere spiereiwitsynthese bij die 100 gram in vergelijking met de 25.
Lijkt mij ook alweer logisch.
Ja, het is heel logisch, maar in de praktijk waar we dan horen in de praktijk van nee, je moet niet je 100 gram in één keer eten. Nee, die moet je verdelen over 4 keer 25 gram.
Ja, maar dat is dus, je zou dus ook een lunch kunnen nemen met veel kip. Ik noem maar even wat. Want dan kom je best wel snel aan die 100 gram eiwit. Dan is het lichaam dat aan het verteren. En dan is hij daar dus zeker 12 uur nog mee bezig.
Hier is natuurlijk niet de situatie vergeleken van 4 keer 25 gram met 1 keer 100 gram. Maar de situatie is vergeleken met 1 keer 25 gram versus 1 keer 100 gram. Het lijkt er wel op dat je er redelijk mee weg kunt komen om niet per se 4 keer op een dag 30 gram te eten. Maar bijvoorbeeld, stel je weet van nou, vanavond heb ik een etentje en daar worden weinig eiwitrijke dingen geserveerd. Dan zou je daar al voor kunnen compenseren in je lunch.
Ja, ik moet even nadenken, Tje. Want dit is dus een recent onderzoek. Althans, de uitkomsten zijn recent. Iemand heeft dus daar bewust voor gekozen om te kiezen voor 25 gram en 100 gram in één keer. Dat is natuurlijk een heel groot verschil, want hij had ook nog 50 gram er tussendoor kunnen doen.
We zien dus in dit onderzoek dat ook bij een grotere hoeveelheid eiwit, wanneer die in één keer wordt gegeven, dat op elk van de punten dat is gemeten, dus na 4 uur, na 8 uur, na 12 uur, dat de spiereiwitopbouw groter is dan
bij die lagere.
Dan bij die lagere dosis.
Oh ja, want dat wilde ik net nog tegen jou zeggen. Wat ik wel vaak zie in de praktijk, want ik soms gebeurt het gewoon al op gevoel. Snap je? Dan bevestigt het wetenschappelijk onderzoek, bevestigt eigenlijk waar je al mee bezig bent. Kan ik zeggen, iets heel raars? Dus ik heb best wel veel sporters die 3 grote maaltijden eten en dan het helemaal niet prettig vinden om een eiwitshake te nemen, omdat dat niet zo fijn voelt in de maag. Want sommigen vinden het ook gewoon heel zwaar, helemaal niet prettig. En die eten bijvoorbeeld 3 hoofdmaaltijden met veel eiwitten erin. En als je kijkt naar het meten van lichaamssamenstelling en het bijhouden van, gaat het eigenlijk hartstikke goed met die sporter. Dus dat wilde ik eigenlijk alleen maar zeggen. Dat ik dus niet altijd in de praktijk zeg, nou neem maar die eiwitshake, omdat ik ook andere ervaring heb met sporters. Maar wel altijd meeneem dat de hoeveelheid eiwit wel gehaald moet worden. En dat ik die dan ook haal bijvoorbeeld in drie maaltijden.
Ja, dat is belangrijk, hè, dat je goed kijkt naar wat een atleet wel en niet aan kan en wat hij fijn vindt.
Dat geldt ook voor de hobbysporter die natuurlijk heel vaak niet de begeleiding heeft van bijvoorbeeld een sportdiëtist of dat die dus op social media gaat kijken of gaat googelen. En dan komen dit soort adviezen natuurlijk altijd naar boven. Hè. Denk aan de verdeling, neem een eiwitshake. Ik doe het even heel simpel. Maar dat zijn vaak wel de dingen die boven komen drijven. In eerste instantie, de training is natuurlijk belangrijk. Maar dat je ook goed kijkt naar de hoeveelheid eiwitten die je nodig hebt. En als je uitgaat van 1,5 of 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht, laten we 2 nemen, dan moet dat in principe voldoende zijn voor datgene wat je nodig hebt.
Ja, en
even heel wanneer simpel gezegd.
En wanneer je mengsel van eiwitten gebruikt, wat in een normale voeding ook is, hè, daar zitten langzame eiwitten en dan zitten wat snellere eiwitten in.
Ja.
Dan lijkt het extreem timen van shakes onnodig. Of het extreem timen van voeding onnodig. Het is prima om te zeggen van nou, eet 3 keer per dag voldoende eiwitten en neem voor het slapen gaan nog wat extra eiwit. Dat hoeft niet in de vorm van een shake. Dat kan wel in de vorm van een shake. Ja. Want er zijn ook situaties voor te stellen waarbij je denkt van nou, ik zit aan mijn calorisch budget is vol.
Precies. En dan
maar ik heb nog wel eiwitten nodig. Ja. Dan neem je een shake.
Ja, maar nu wat jij ook zegt, en dat is ook gewoon soms heel praktisch. En daar hadden wij het ook in onze andere aflevering over met die krachttraining, dat een shake niet in de basis hoeft. Het is gewoon heel praktisch. Het kan, als je op je calorieën moet letten en je moet nog wat extra eiwitten, dan kan het gewoon een aanvulling zijn. Maar het is niet altijd meteen een basisproduct. Ik denk dat het gewoon elke keer maar moeten blijven herhalen.
Precies. En voor sommigen, bijvoorbeeld voor ouderen,
die
krachttraining gaan doen en wat heel erg zinvol voor hen is. En die moeite hebben om voldoende eiwitten binnen te krijgen.
Ja.
Nou, daar zou je een eiwitshake kunnen overwegen.
Precies.
Of voor ouderen die krachttraining doen, maar ook ook net wat te zwaar zijn. Dan zou je kunnen denken van, nou, dat gaan we niet doen met voedingsmiddelen waar ook heel veel koolhydraten en vetten in zitten. Nee, daar gaan we een eiwitshake in zetten.
Ja, nou, en dat ook voor de veganisten en de vegetariërs. Hè? Dus als je de eiwitten niet haalt uit de dierlijke eiwitten, maar uit de plantaardige producten. Dat je dan natuurlijk op moet letten dat je goed zit met het hele aminozuurverhaal.
Ja.
En als je dan een shake neemt, dan weet je wel dat door het nemen van zo'n shake, dat je wel die aminozuren die je allemaal nodig hebt, dat je die dan wel door middel van die shake binnenkrijgt.
Ja, precies.
Dat maakt het handig.
Dat maakt het handig.
Ja.
En het zorgt ervoor dat je misschien net wat minder calorieën binnenkrijgt in de vorm van koolhydraten en vetten als veganistische of vegetarische sporten die op zijn gewicht willen letten.
Ja. Nou wil ik nog een paar dingetjes kort met je doorspreken, Tjeu. Het aminozuur leucine. Met leucine is belangrijk om dat hele systeem in gang te brengen. Klopt dat?
Klopt wel. Voor een groot deel. Dus leucine is belangrijk om die spier-eiwitsynthese zeg maar aan te zwengelen. Dat betekent niet dat je dan per se daar heel erg veel van nodig hebt. Het is net als je thuis een lichtschakelaar aandoet. Hè. Wanneer je er net niet hard genoeg op drukt, dan gaat het licht niet aan. Wanneer je net iets harder drukt, gaat hij wel aan. En geeft hij licht, geeft de lamp licht. Wanneer je er met een hamer op slaat, gaat hij ook aan. Maar dan heb je ook meteen je lichtschakelaar.
Precies. En leucine is een essentieel aminozuur. Hè. Dat maken we dus niet zelf aan. En die heb je dus die heb je wel nodig vanuit de voeding. Dan hebben we natuurlijk nog de eiwitshakes. Want
ja.
Je hebt natuurlijk kwalitatief goede eiwitshakes, maar ook hele slechte. Waar sporters ook mee op moeten letten is dat ze dus niet vervuild zijn. Dat er geen andere producten aan toe is gevoegd. Want je kunt, soms is het bedoeld en soms is het onbedoeld dat daar ingrediënten aan toe worden gevoegd die niet zo goed voor je zijn. Maar is een eiwitshake ook zonder gevaar?
Als je het niet te gek maakt, dan is een eiwitshake zonder gevaar. Een prima product. Maar wat we soms zien in de praktijk, is dat sporters een eiwitshake maken met het eiwit caseïne. In zo'n eiwitshake, daar zit ook het mineraal calcium.
Oh ja, dat moest je nog even vertellen, want dat zei je de vorige keer ook tegen mij.
En wij zitten ook wel, maar er zitten wel meer in de eiwitshakes met caseïne.
Ja.
Nou, vervolgens maken veel sporters hun eiwitshake met melk aan.
Ook weer calcium.
Daar zit ook weer calcium. Nou, je voelt hem al aankomen. Als je dan 3-4 van die eiwitshakes drinkt op een dag, dan zou je zomaar te veel calcium binnen kunnen krijgen.
En wat is daar het gevaar van als je te veel calcium tot je neemt?
Ja, dan krijg je eigenlijk verkalking van weefsels die niet verkalkt horen te raken. Zoals bijvoorbeeld een bloedvat. Ja, en dat wil je niet hebben.
Zie je dat ook in de praktijk?
Het is lastig om precies te zien dat er is gebeurd. Maar het risico neemt steeds meer toe. Volgens mij is de bovengrens voor calcium 2500 milligram per dag. Nou, als je 3 keer een eiwitshake drinkt met melk daarbij in, dan kom je makkelijk boven die calcium uit.
Dat is een mooie toevoeging. Want kijk, wat wij altijd doen met voeding is dat je altijd berekent, hè, ondergrens, bovengrens. Je gaat er niet aan tegen die ondergrens zitten. Maar een bovengrens is er ook niet voor niets. Het is, moeten we ook nog steeds herhalen. Het is niet meer, is niet beter. En een bovengrens kan ook gewoon gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Maar dat merk je natuurlijk niet na 1 week. Dat merk je vaak pas wanneer je iets langer doet. En ook langer vaak dan maanden. Dus dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Nog 1 laatste dingetje, want we hebben heel veel besproken over eiwitten. De zin en onzin ervan. Je ziet ook weer hoe genuanceerd en hoe het voor iedereen toch weer anders is. Dat je hebt natuurlijk wel een gemene deler. Maar er zitten ook weer heel veel verschillen in. En dat ligt eraan wat je natuurlijk aan sport doet, wat je doelstelling is, je leeftijd. Dan wil ik nog 1 ding vragen aan je. Dat gaat over wanneer je een jonge sporter bent, dan ben je ook gevoeliger voor die leucine. Als ik het dan goed snap, dan is het toch eigenlijk wanneer je ouder wordt, wordt ook leucine, gevoeligheid wordt wat minder. Als ik het zo kan zeggen, ik weet niet even hoe ik dat zo kan zeggen, maar is het dan niet zozeer dat het voor ouderen juist veel belangrijker is om veel meer op die eiwitten te letten dan voor de jongeren? Omdat als je jong bent, het lichaam toch wel beter met die eiwitten omgaat. Snap je mijn vraag?
Ja, dat snap ik. Denk ik. Maar hier ligt het ook weer ligt ook weer genuanceerder. In de eerste plaats, de eiwitaanbeveling bij ouderen is al wat hoger. Die gaat volgens mij richting de 1,0, 1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht.
Ja.
Bij ouderen kunnen we spreken van, dat noemen we anabole weerstand. En anabole weerstand betekent dat zij minder makkelijk spiermassa opbouwen, weefsels opbouwen dan mensen die jonger zijn. Er werd gedacht van, nou, daar ligt gewoon, als je ouder wordt, gaat het allemaal net wat moeilijker. Dat zal best zo zijn. Maar er zijn er in Maastricht en ook in andere laboratoria zijn er trainingstudies gedaan met ouderen. Mm-hmm. In vergelijking met de jongere mensen om te kijken van, hey, als we nou die ouderen gaan trainen, we laten die krachttraining doen.
Yeah.
Wat gebeurt er dan met die anabole weerstand? Mm-hmm. Worden dan die eiwitten beter gebruikt uit de voeding?
De voeding, die eiwitten, en, ja.
Ja, dus ja, je moet eiwitten eten om weefsels op te bouwen, maar er moet een prikkel zijn om dat voor elkaar te krijgen. En er werd gedacht, nou, door veroudering, door gewoon leeftijd, ouder worden, neemt die anabole weerstand toe. Maar wat zagen ze op het moment dat er een trainingsprikkel was, dus krachttraining werd gedaan, dan was die prikkel op voeding bijna even groot als bij die jongeren. Dus
het ligt dus echt aan die training. Die trainingsprikkel heb je echt nodig.
Die trainingsprikkel is echt nodig. En dan lijkt die anabole weerstand, die lijkt je voor een heel erg groot deel te kunnen omkeren. Dus het is niet alleen maar leeftijd. Training lijkt een heel belangrijk aandeel te hebben in de weefselherstel, in het opbouwen van spierweefsel.
Ja.
Nou, en andere weefsels.
Ja, mooie toevoeging. Hebben wij, als we het zo samenvatten, Tje, want we hebben heel veel besproken, wat makkelijkere dingen, wat moeilijkere dingen. Maar, en ik hoop dat we met deze podcast ook door het uit te leggen, dat er zo veel theorieën achter zitten. En we hobbelen vaak achter één of twee onderzoeken aan. Ja, wat moeten we nou wel en niet geloven, zeg ik altijd maar. Even een samenvatting. Eiwitten, belangrijk. Maar ik denk dat we nu wel heel groot maken met alle producten die worden verkocht. Het gaat erom dat je een bepaalde basishoeveelheid in je voeding, dat die aanwezig is door de aanbeveling die er nu zijn, van 0,83 tot 2. En optimaal is 1,6, zei je net. Hè? Als je aan krachttraining doet of aan duursporttraining of als je traint überhaupt. Mm-hmm. Dan hebben we natuurlijk wel het verschil of je veganistisch bent, vegetarisch, zwanger. Dan zitten er natuurlijk wel doelgroepverschillen ook in.
Klopt.
Ja, ja. Wat we doen is, het lichaam neemt de helft eigenlijk al aan eiwit op voor het maag-darmsysteem. Daar verlies je eigenlijk al de helft van de eiwitten. Dan gaat het via je bloed richting spierweefsel. Die pakt door middel van eerst door krachttraining, pakt hij de...
Ja, door training.
Training wordt er natuurlijk geprikkeld. En dan hopelijk zitten de aminozuren in je bloed en die pakt je lichaam op het moment dat je die nodig hebt.
Mm-hmm. Ja, ja, klopt.
Dus wij moeten ze aanleveren. Dan hebben we de essentiële, de niet-essentiële en de semi-essentiële aminozuren, om het nog makkelijk te maken. Dat zijn er 22 in totaal. Daarvan hebben we er een aantal nodig vanuit de voeding, omdat we ze niet zelf maken. En daar hebben we dus die aanbevelingen voor die we net hebben besproken. Ja, dan hebben we natuurlijk nog de zin en onzin van de supplementen, hè, dus de eiwitproducten. En dan heb je natuurlijk de wei en de caseïne. Voor caseïne moet je opletten met de calcium en de wei-eiwitten. Die kunnen heel praktisch zijn op het moment dat je in de avond nog extra eiwitten nodig hebt in verband met dat je je eiwitbehoefte niet hebt gehaald. Voor oudere mensen zou het handig zijn. Het is gewoon een hele praktische aanvulling wanneer je eiwitbehoefte niet haalt. Dat is dan de vraag als je natuurlijk maar eigenlijk 100 gram eiwitten nodig hebt of 80, of je dan een eiwitshake nodig hebt. Dat is over het algemeen niet het geval. Ja, dan vind ik ook een mooi om te onthouden is dat het lichaam een heel mooi recyclingsysteem is. Dus dat we ook zelf ons eiwit afbreken en weer opbouwen. Dat moeten we niet vergeten, want dat is ook een hele belangrijke. En dat je dus ook goed moet letten op wat je totale energiebehoefte is. Want als je te veel neemt, dan word je ook uiteindelijk ook gewoon zwaarder. En als dat in de vorm van vet is, ja, dat is wat je niet wilt. Hebben wij eigenlijk alles besproken wat we wilden bespreken, Tje? Volgens mij wel, hè?
In het begin vroeg je van wanneer ga je nou uit van normaal gewicht? Wanneer ga je uit van, stel iemand heeft overgewicht, wat doe je dan?
We gaan altijd uit van grammen per kilogram lichaamsgewicht. Maar is dat altijd handig? Want als je natuurlijk wel wat zwaarder bent, en je weegt 100 kilo en het is over het algemeen meer vetmassa, is het dan ook niet handiger om uitgaan van gewenst gewicht, of als je je vetpercentage weet, uitgaat van het gewicht min vetpercentage?
Wanneer we kijken naar normale gezonde lichaamssamenstelling, dan gaan we uit van de eiwitbehoefte per kilogram lichaamsgewicht.
Die is duidelijk.
Dus stel
je voor, Tjeu, jij wordt zwaarder.
Ja.
Ja, en dan niet op de goede manier. Sorry, je weegt nu 80 kilo en je gaat naar 100 kilo. Want er is iets gebeurd of je bent gewoon meer gaan eten, weinig gaan sporten, omdat je geblesseerd bent. Je baalt ervan, je bent meer gaan eten, niet de goede dingen gaat eten en je ziet je gewicht oplopen. Ja. En je weegt op een gegeven moment 95 kilo. Waar ga je dan vanuit?
Dan kom ik weer bij jou in de praktijk en dan zeg je, tjoe, wat is er gebeurd? Nou, waarschijnlijk iets empathischer. Dan ga je uit van normaal gewicht. En het normale gewicht, dat bereken je heel erg eenvoudig door mijn lichaamslengte daar 100 centimeter van af te halen.
Ja.
En wat je overhoudt, is mijn normaal gewicht in kilogram.
Dan heel simpel, want ik denk dat heel veel mensen daar nog de fout mee gaan. He, dus op hoeveel eiwitten je uitkomt, is vanuit een normaal gewicht, dus een gezond gewicht. Het is mij helder, Tjeu. We hebben echt, ik denk, heel veel dingen besproken. Ook de scheikundige dingen, want dat vind ik zelf altijd wel heel leuk. Ik vind het ook wel moeilijk, maar met die Lego-steentjes, dan wordt het wel wat, spreekt het wat meer tot de verbeelding. Dank je wel, Tjeu, voor al jouw input dit keer weer.
Graag gedaan.
Als mensen wat meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou op vinden?
Ik zit op LinkedIn.
Zeker.
Eén keer in de week probeer ik iets zinnigs te posten, een artikel te posten.
Iets meer promotie geven voor jezelf, Tjeu, want het zijn echt goede stukken die je schrijft. Zit ook wel wat humor in. Zit ook wel wat humor in, vind ik.
Humor is belangrijk.
Zeer belangrijk, want we maken het soms veel te serieus.
Ja, dus ik probeer webberichten met een korreltje zout. Er zit een serieuze ondertoon in, maar de toon is wel met humor.
Ja,
en die schrijf ik voor mijn eigen website. En die heet zowerkthetlichaam.nl.
Zowerkthetlichaam.nl, ja.
En ik schrijf ook voor de dopingautoriteit. En dan is dat voor eigenkracht.nl.
Dat zijn mooie websites. Dus ik zou zeggen, als je deze aflevering hebt geluisterd en je wil wat meer van Tjeu weten, ga naar die site. Dank je wel nogmaals, Tjeu, voor al jouw input van vandaag. En dank je wel voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering? Laat het weten in een reactie. Heb je een vraag? Mail naar voedingspraat@esthervanette.nl. Je kunt mij, Esther van Etten, ook volgen op Instagram. En vergeet niet Voedingspraat door te sturen. Geef ook even een duimpje en dat helpt mij om beter gevonden te worden. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.